Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze avond noemen. Schriftlezing is Ezechiël 9, vers 1 tot en met 11. We noemen nu Ezechiël 9, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 29, vers 1 en 6. Psalm 54, vers 1, 2 en 4. Psalm 17, vers 4. En psalm 89, vers 7. We noemen nogmaals de schriftlezing in Ezechiël 9, vers 1 tot en met 11. En we zingen psalm 29, vers 1 en 6. Psalm 54, vers 1, 2 en 4. Psalm 17, vers 4. En psalm 89, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkander zingen. Van de 29e psalm, het eerste en het zesde vers. Aardse machten, looft de Heere, geef de Heere sterkte en eer. En ook het zesde vers, loof de Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. De 29e psalm en daarvan het eerste en het zesde vers. Thank you. schriftlezing vindt u dit avontuur in het Oude Testament, in het profetenboek Ezechiël, daarvan het 9e hoofdstuk, de eerste 11 versen, Ezechiël 9, daarvan de eerste 11 versen, dat is ook het gehele hoofdstuk. Maar vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitterde ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Daarna riep hij voor mijn oren, met luider stem zeggende: doet de opzieners der stad naderen, en elk een met zijn verdervend wapen in zijn hand. En zie, zes mannen kwamen van den weg der hoge poort, die gekeerd is naar het noorden, en elk een met zijn verpletterend wapen in zijn hand. En één man in het midden van hen was met linnen bekleed, en een schrijversinktkoker was aan zijn lendenen. En zij kwamen in en stonden bij het koperen altaar. En de heerlijkheid van den God Israëls hief zich op van den gerub, waarop hij was, tot den dorpel van het huis. En hij riep tot den man die met linnen bekleed was, die den schrijvers inkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zeide tot hem: ga door, door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, en teken een teken op de voorhoofden der lieden, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelfde gedaan worden. Maar tot de andere zeide hij voor mijn oren: ga door, door de stad achter hem, en slaat, u liet er oog verschonen niet, en spaat niet. Dood ouden, jongelingen en maagden, en de kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand, op welke het teken is, en begint van mijn heiligdom. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. En hij zeide tot hen: verontreinigt het huis en vervult de voorhoven met verslagenen, gaat heen en uit. En zij gingen heen en uit en sloegen in de stad. En het geschiedde nu, als zij hen geslagen hadden en ik overgebleven was, dat ik op mijn aangezicht viel en riep en zeide: ach, Heere, Heere, zult gij al het overblijfsel Israëls verderven met uw grimmigheid, uit te gieten over Jeruzalem? Toen zeide hij tot mij: tot de ongerechtigheid van het huis van Israël en Juda is gans zeer groot, en het land is met bloed vervuld, en de stad is vol van afwijkingen. Want zij zeggen: de Heere heeft het land verlaten, en de Heere ziet niet. Daarom ook, wat mij aangaat, mijn oog zal niet verschonen, en ik zal niet sparen. Ik zal een weg op hun hoofd geven. En zie, de man die met het linnen bekleed was, en aan wiens lenderen de inkoker was, bracht bescheid weder, zeggende: ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had.
Dan zal het nu worden gecollecteerd voor het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting. We willen deze collecte van harte in uw vervaardigheid aanbevelen. De Heere, zegen u en uw gaven, geven u een milddadig hart ter inleiding op de prediking. Willen we zingen van Psalm 54, vers 1, o God, verlos mij uit de nood. Vers 2, want vreemden steken het hoofd omhoog. En ook vers 4, want God wil mij zijn bijstand bieden. 54, 1, 2 en 4. Gemeente, geliefde, de tekst voor de prediking vindt u in Ezechiël 9, vers 3 tot en met 6. We moeten ook later deze week nog een tijdrede houden. En het leek me goed deze dienst, die wat onverwacht kwam, dezelfde stof te bepreken als bij die tijdrede. En u vindt u dan in Ezechiël 9, vers 3 tot en met 6. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op van de gerub waarop hij was, tot de drorpel van het huis. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was, die de schrijversinkoker aan zijn lendenen had. En de Heere zeide tot hem: ga door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Maar tot die andere zeide hij voor mijn oren: ga door de stad achter hem, en slaat u die der oog verschonen niet, en spaart niet, dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe, maar genaakt aan niemand op de welke teken is, en begint van mijn heiligdom. En ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. Gemeente, geliefde, de profeet Ezechiël ziet in dit gezicht, in het visioen, hoe zeven mannen trekken naar Jeruzalem. Hoe ze de stad binnengaan door de hoge poort. En hoe ze trekken naar het huis des Heren, naar de tempel. En zelfs het tempelcomplex al binnengaan om een ogenblik halt te houden bij het altaar. Zes mannen. En hoe worden die mannen ons getekend? Met een verpletterend wapen in hun hand. Een afschrikwekkende verschijning. Maar naast die zes is er nog een zevende. En zijn verschijning is een gans andere. Hij draagt een gordel. En u weet, in de oudheid, daar droeg men bij het kleed een gordel om dat kleed op te houden, zodat men kon wandelen. Aan die gordel draagt hij een schrijversinkoker. Hoe was dat vroeger? Met een veer, met een ganzenveer, doopte men in die inkoker, en dan schreef men met die inkoker de inkt. We zouden zeggen schrijfgerij. En deze man is met linnen bekleed. Zeer opmerkelijk. Want als een Israëliet het wist, dat iemand met linnen bekleed was, dan mist men dat. Dat is een priester, en niet zomaar een priester. Nee, de hoge priester was met linnen bekleed. En de hoge priester was niet elke dag van het jaar met linnen bekleed. Nee, we lezen in Leviticus 16, vers 4. Op de grote verzoendag, dat dan van de hoge priester staat, hij zal de heilige linnenrok aandoen. En een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden. En met een linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen. En Leviticus 16, vers 23, na de grote verzoendag staat dat Aaron die linnen klederen weer uit zal. Dus dat kleed wat daar werd gedragen door die ene man, is het kleed dat gedragen werd door de hoge priester op één dag in het jaar, op de grote verzoendag. Zeven mannen, zes met een verdervend, met een verpletterend wapen, en één met linnen bekleed en een schrijversinkoker aan zijn gordel. En ze trekken daar naar de tempel en houden een ogenblik halt. Wie zijn die mannen? Eerst maar de vraag: wie zijn die zes mannen met een verpletterend wapen? In vers 1 wordt gesproken over de opzieners der stad. Aan wie moeten wij denken? Als Ezechiël deze woorden moet profeteren, is het heel kort, enkele jaren maar, voor de grote ballingschap die zal aanbreken in het jaar 586 voor Christus. Als Nebukadnezar uit het noorden, deze mannen kwamen ook uit het noorden. Als Nebukadnezar met zijn troepen zal komen uit het noorden, om rechtstreeks te trekken naar Jeruzalem en te trekken naar de tempel, om Zerenhuis af te breken, te verwoesten, tot een ruïne te maken. Waarom is het Nebukadnezar dan te doen om Zerenhuis, om de tempel? Wel, als de tempel verwoest is, dan zal de geest van het volk gebroken zijn van Juda. Dan is de ziel uit het volk. Dan is het vertrouwen in Israëls God gebroken. En dan weet Nebukadnezar, dan zal het ook niet lang meer duren, of dat ganse volk zal zich overgeven. Dan zal de moed verloren zijn. En het volk zal een prooi zijn voor de vijand. 6 mannen met een verpletterend wapen. O, het zijn in het gezicht, zijn het als het ware de mannen die uitbeelden het leger, het machtige leger van Nebukadnezar. 6, geen 7. 7, het getal van de Heer, het getal van de volheid. 6, het getal van de boze. Het zijn afgevallen. Het zijn goddelozen die haten wat van de Heer is. Maar hoe kan het dan dat deze mannen door de Heere opzieders wordt genoemd? Want bij opzieders zouden we denken toch aan ouderlingen. Dat betekent één ding. Dat de Heere ook van goddelozen, van vijanden van hem, gebruik kan maken. Dat ze kunnen zijn als instrumenten in Gods hand, die door de Heer gebruikt worden om zijn eigen volk te tuchtigen. Om het oordeel over zijn eigen volk te brengen. De Heer kan een goddeloze gebruiken om degene die hij lief heeft het oordeel over te brengen, om zijn oordeel erover uit te voeren. In zondags 10 staat het zo duidelijk, dat alle schepselen al zo in de hand des Heren zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Maar de Heere kan dus ook de schepselen, die alle schepselen zijn, van in zijn hand gebruiken om wat hem lief was, te slaan en af te breken. En u houdt dus een ogenblik stil, maar het zal maar een ogenblik zijn. Het is de stilte, de korte stilte voor de storm. Want straks, weldra, zal de Heer tegen ze zeggen, ga door de stad, achter hem. Wie is dat die hem? Die 7e, met dat schrijverskoker, met die inkoker, die schrijvers inkoker en dat linnenkleed. Ga door de stad, achter hem. Slaat u die er over schonen niet en spaart niet dood ouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe, maar genaakt aan niemand. Op de welke tekenis en begint van mijn heiligdom. En ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren, het oordeel zullen ze brengen. En ze zullen het oordeel moeten brengen, beginnende bij het huis van God vandaan. Beginnen bij het huis des Heren vandaan, zal het oordeel gebracht worden over de priesters, over de ouderen. Zo zal het gaan, naar de mannen toe, naar de vrouwen toe, naar de kinderen toe, naar allen toe. En de Heer zegt van zijn eigen volk, van zijn eigen huis, van zijn eigen werk schijnbaar, breek het af, vernietig het maar. En waarom is dat? U begrijpt, Ezechiël 9 staat in een breder verband. U zou thuis Ezechiël 8 kunnen nalezen. Daar lezen we van die gruwelen onder het volk. Maar in het bijzonder de gruwelen in de tempel in Sere huis. Daar lezen wij ook in vers 4 van hoofdstuk 9. Dat er zijn die zuchten en uitroepen over al die gruwelen. Die in het midden derzelve gedaan worden in de Godstad, in Sere huis, in het ganse land. En wat waren die gruwelen? Wel eerst die gruwelen in het land. We kunnen daarvan lezen als we het boek Ezechiël doorlezen. Het recht werd verdraaid, er was corruptie onder degenen die in hoogheid waren gezeten. Ook toen kwam het al voor. Mannen en vrouwen in elkanders gewaad. Als het ware de verwisseling van de geslachten. Men at onreine dieren. Ontrouw binnen de huwelijken. Om daarna weer te hertrouwen. Oneerlijkheid in de handel. Bedrog met maten en gewichten. De hele moraal was verdorven. Ontucht. Hoererij. Overspel. Omgang door mensen met hetzelfde geslacht, gemeenschap met beesten. En de ene gruwel riep de andere op. Ondanks die onophoudelijke oproep van de mannen Gods om zich van die zonden te bekeren. Maar het allerergste was, de gruwelijkheden vonden ook plaats in Sere huis. In Gods eigen huis. De hoererij. De afgoderij, de afgodsbeelden, de kinderoffers, de prostitutie. Het was als in de dagen van Samuel met Hofni en Pinhas. En nu zegt iemand, hoe kan dat? In Serenhuis, waar de Heere toch woonde in het heilige der heilige te midden van zijn volk. Waar toch de ark was. Waar daar het verzoendeksel was. Waar verzoening werd gedaan voor de zonden van het volk. Waar eens in het jaar door de hoge priester het hoge priesterkleed, het linnen kleed werd aangetrokken. Om het heilige der heilige binnen te gaan. Om verzoening te doen voor het volk. Als de Heere in het midden is, dan zal hij toch die zonden uitbranden. Dan zal hij toch het volk in hun harten genezen. Dan zal hij toch bekering schenken. Dan zal hij toch de zonde door die geest der uitbranding. Uit zijn volk en uit het midden van het volk. En uit het midden van zijn knechten. En uit het midden van zijn huis wegdoen. Dan zal de Heer toch niet toestaan dat de boze zijn werk zal afbreken. En toch zal het straks klinken. Ga door. Door de stad achter hem. En slaat jullie er oog, verschoon niet en spaart niet. Dood oude jongelingen, maagden en kinderen en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand. Op de welke tekenis en begin van mijn heiligdom. Hoe kan het gebeuren? Dat het oordeel begint bij het huis des Heeren. Dat ook de priesters geoordeeld zullen worden. Dat het huis des Heeren afgebroken zal worden. Klaarblijkelijk moeten we zeggen, waren de zonden van de wereld het huis des Heeren binnen gedrongen. Maar eigenlijk is het nog anders. Het was niet alleen zo dat de zonden van buiten Serenhuis waren binnengedrongen. Nee, we moeten zeggen het grote verval buiten Gods huis. In de maatschappij van Israël, van Juda. Was een vrucht van de afval in Serenhuis. We zouden zeggen de zonden buiten Gods huis hadden ze haar begin in Gods huis. En het oordeel dat over het volk zal komen, was een oordeel dat zou beginnen in de tempel. Omdat men daar van de Heere was afgedwaald. raakte de wereld in een steeds sterker tempo van zeren, wetten en zijn inzettingen en zijn dienst af. En hoe kon dat dan? Waar toch in het heilige der heiligen zeer een heerlijkheid aanschouwd mocht worden. Waar de Heer toch woonde en troonde, daar te midden van de cherubim, daar bij die ark op dat verzoendeksel, daar woonde toch de Heer. En daar mocht toch door de hoge priester worden binnengetreden, op die grote verzoendag, opdat de schuld van het volk verzoend mocht worden. Wel gemeente, we lezen het antwoord in het derde vers. En de heerlijkheid van de God Israëls hief zich op van de cherub. En in hoofdstuk 10 lezen wij dat die heerlijkheid, als je zich ziet als in een wolk, hoe die heerlijkheid des Heren over de tempel uitstijgt en Jeruzalem verlaat. En Ezechiël ziet dat in dat visioen, in dat gezicht. Maar niemand van het volk lijkt het in de gaten te hebben. Wat er gebeurt in de tempel. Wat er gebeurt in het heilige der heiligen. Daar kwam ook niemand, alleen de hoge priester eenmaal in het jaar. En zonder dat het volk het wist en het in de gaten had, was de heerlijkheid des Heren, was de Heren zelf geweken. Alles was er nog. Alles was nog intact. Ark en het verzoendeksel. De offers werden gebracht. Priesters waren er nog, de hoge priester was er nog. Maar God was er niet meer. De Heren was in Ezechiël 9 aan het wijken. En in Ezechiël 10 lezen wij dat de Heere geweken is. De Heere wijkt zelf, maakt plaats op wat de vijanden van hem zullen komen. En zijn plaats zullen innemen. Om een vernietigende, verdervende werk te doen, waartoe hij hen ten diepste heeft gezonden. Om te tuchtigen, om te oordelen. U voelt wel aan, daar is een toepassing te maken, zeker als het ook gaat om een tijdrede die ik van de week nog hoop te houden. En dan denken we aan ons land, dan denken we aan de wereld, dan beginnen we maar buiten de kerk. Hoeven de krant maar te lezen, vanavond las ik nog, Tweede Kamer besloten om maar de hulp, om de subsidie aan Syrië, voormalige VBOK, stop te zetten. We hoorden onlangs van de oproep van de burgemeester van Amsterdam. Godshuizen moesten gesloten worden. Ja, dat trof de islam toch, zegt u, jawel. Maar het ging over al die oproepen die daar zouden kunnen klinken. Als het gaat om de gelijkheid van man en vrouw en noemt u maar op, of als het gaat over de zonde van homoseksualiteit, wat zien we? Wat er in Juda was, dat het ook in onze tijd is. Ik noem heel kort een paar dingen, want we moeten naar de tempel toe, we moeten naar de kerk toe. Maar ik noem toch kort een paar dingen. De corruptie die onder de overheid soms wordt gevonden. We horen het vaak in Brabant, maar het gaat ook langzamerhand heel het land door. Onderwereld en bovenwereld die elkaar, als het ware, beïnvloeden. De integriteit. We denken aan al die aftredende kamerleden en noemt u maar op. De grote afval in ons land. Het verachten van zeer een dag meer en meer. Het onderscheid van man en vrouw in kleding eens, maar nu ook in allerlei opzichten. LHBT, zoals het wordt genoemd. Transgenders, iemand beschikt over zijn eigen lichaam, bepaalt of die mannelijk of vrouwelijk is. Het goedkeuren van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, de promotie van de overheid om als het ware dat denken onder onze jongeren, onder het volk ook als het ware een plaats doen krijgen, meer en meer. De huwelijksmoraal, de visie op het huwelijk, de visie op het gezin, de oneerlijkheid in de handel, belastingaangifte. Ook noem zo een aantal zaken, het grote morele verval, de mens die beschikt over het eigen leven van begin tot eind. Het doet ons zuiveren. Nederland, eens een christelijke natie. Eens die trits God Nederland en Oranje. Het lijkt wel alsof christelijk Nederland en reformatorisch Nederland overgegeven is aan de vloedgolf van het seculiere denken. De stromen, alles wordt weggestroomd en weggevaagd, lijkt het wel. Alsof de Heer het niet beschermt. Alsof het waar is wat er staat in vers 9. De Heer heeft het land verlaten en de Heer ziet niet. Terwijl het eens zo anders was. Terwijl eens ons land wel eens genoemd, en misschien was het ook niet helemaal terecht, het tweede Israël. Het Israël van het Westen. En die er zoveel van zijn kinderen heeft gehad. Maar oh, we moeten toch nog een stap verder. Want de diepste oorzaak in de dagen van Ezechiël was niet gelegen in de maatschappij, dat de maatschappij de dienst des Heren en de inzettingen van de Heren in zijn huis beïnvloedde. Nee, het oordeel begon bij het huis des Heren. In de dagen van Ezechiël, die afgoden, die afgod speelden, die kinderoffers, die hoererij, de dienst der verzoening die niet plaatsvond, zien we het in onze dagen niet in het begin, maar weer wat verder. We zouden zeggen bij de niet-reformatorische kerken. Hoeveel godshuizen zijn al niet gesloten. Enkele jaren geleden heeft D66 haar verkiezingsoverwinning gevierd. En op een kansel van een gesloten godshuis stond de DJ, de muziek met een mengpaneel, om als het ware leiding te geven aan het feest. Op hoeveel kansels wordt nog gepredikt die ene naam, twee wegen en drie stukken. We denken aan de vrijzinnigheid. Predikanten die geloven dat de Bijbel verregaand een menselijk product is. Soms niet geloven in de opstanding van de Heer Jezus. Of waar hij wordt gepredikt als een voorbeeld. Kansels waar vrouwen voorgaan, waarvan de Heer zegt dat ze in zeerhuis stil moeten zijn. En hij de mannen roept tot knechten, tot zijn dienst, waar voorgangers zijn die soms in een homoseksuele relatie leven, waar soms in diensten rockmuziek klinkt, waar huwelijken gesloten worden tussen mensen van hetzelfde geslacht aan de avondmaalstafel worden toegelaten, waar vrouwen in mannenkleding de kerk binnengaan zonder hoofdbedekking. Het gemak waarmee hertrouwd wordt na echtscheiding. En we zien die veranderende huwelijksmoraal ook in de kerk en ook in de gereformeerde gezinten. Opvang van kinderen buiten de gezinnen. Het anders denken over huwelijk en hertrouw. We denken aan de gemengde gezinnen. We denken aan de zondagsrust. We denken aan de wijze van het gekleed zijn. Kom dichtbij, gemeente, geliefde van reformatorisch Nederland. Hoe gaan we op naar Sierenhuis? Ik denk ook aan de prediking. Ook in de kerken die we reformatorisch noemen. is daar nog de ontmoeting van zere heerlijkheid. Met een mensenkind die het ervaart stof te zijn. En tot stof te moeten wederkeren. Wee mij, wat ik verga. Is daar nog dat levende besef. Dat de levende en de heilige en de heerlijke God spreekt. Is daar nog het levende besef. Dat een mens is. Een gevallen mensenkind. Een hater van God. En zijn naast. Het oordeel eeuwig waardig. Horen we van recht en genade. Niet wat wij er soms van maken. Maar zoals de Heer in zijn woord erover spreekt. Van wet en evangelie. Van de dood in Adam en het leven in Christus. Van de noodzaak te moeten sterven aan deze zijde van het graf, eer dat het sterven wordt. Van genade die alleen maar geschonken genade kan zijn. Bij de Heere vandaan. De noodzaak van de kennis van schuld en zonde. O, dan kan alles er nog zijn en intact zijn. Dan kan het woord nog klinken. Dan kunnen de godshuizen nog vol zitten. Maar het kan zijn dat zere heerlijkheid geweken is of aan het wijken is. De aanwezigheid van priesters en levieten waren niet de garantie van de aanwezigheid des Heren. En u zouden kunnen denken, daar die zes mannen, staande daar bij dat heiligdom, gekomen waar, bij het koperen altaar, als instrumenten in de hand des Heren om hun vernietigende werk te verrichten in opdracht van de Heren. En u zou het komen, als er niet die zevende was. Er zijn er zes met een verpletterend wapen, maar ze moeten achter één aankomen. Die hen voorgaat, en dat is die zevende. Met dat linnen bekleed. En met dat schrijversinkoker aan zijn gordel. En die met die ink, die zeker de vroege dagen onuitwisbaar was, een teken zal moeten aanbrengen. Op wie? We zullen het zo horen dat de staat gaat door het midden der stad, door het midden van Jeruzalem, een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Over hen. En is de vraag wat dat nu is. De heerlijkheid des Heren was aan het wijken. En toch moesten ze nog een moment stilhouden, die zes met dat verpletterend wapen. Bij het altaar. En waarom was dat? Daar werd in de stad nog een geluid gehoord. En dat geluid dat werd niet gehoord door de mens. Door de stedelingen, het rumoer van de stad overstemde dat geluid. Maar dat geluid dat doorklonk, drong door en dat klonk door tot in de hemel. God hoorde dat geluid. En wat was dat geluid? Het was van een minderheid. Het was maar een overblijfsel. Maar ze zuchten en riepen tot God. En dat vanwege de gruwelen die in het midden van het land, van de stad en van het huis des Heren gedaan werden. Hij werd geroepen. En de Heere hoorde dat roep. Daar is niet één zucht voor hem verborgen. Niet één roep die niet gehoord werd. Al meende ze misschien zelf dat de Heer niet hoorde. Al meende ze zelf, ook wij zullen vergaan. En de Heere zal misschien wel niet aan ons denken. En toch kunnen ze dat zuchten, dat steun, dat roepen niet laten. Waarom niet? Omdat ze de Heer lief hebben. Omdat ze de Heer niet konden missen. En ze riepen dat uit een droefheid. Over de zonde. Over de ongerechtigheid. Waardoor de naam van de Heere door het slijk werd gehaald. Die gruwelijkheden was niet alleen zo, let u daarop. Dat ze er niet aan meededen. Ze zeiden, we doen daar niet aan mee. Maar verder houden ons stil en afzijdig. We doen er niet aan mee, maar verder nee. Het was niet alleen dat ze niet aan meededen. Ze konden niet aanzien. Ze konden te midden ervan niet leven. Ze konden te midden ervan het niet uithouden. Vanwege de Heer. Vanwege zijn naam en vanwege zijn eer. En de Heer merkt het op. Het is doorgedrongen. Maak het zo zeg in de hemelse gewesten. Het is net als bij Lot van u lezen toen hij in Sodom was. Dat hij van dag tot dag zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. O, zal hij niet geroepen hebben, zal hij niet gesteund hebben. En dan te weten het oordeel. Dat door dat roepen de zonden van het volk niet afgewend worden. En het oordeel des Heer ook niet afgewend wordt. Ja, soms wel voor een tijd vertraagd kan worden, dat wel. O, let u daar wel op. O, dat kan soms door het gebed van één. Kan het oordeel, als het ook altijd een uitstel van het oordeel. Kan nog uitblijven. Denk maar hoe een Abraham bad voor Sodom. Maar nou terug naar die man. Met dat linnen schrijvers inkoker aan zijn zijde. Met dat linnen gekleed. Tegen wie de Heer het zegt, ga door het midden der stad. Door het midden van Jeruzalem, een teken op de voorhoofden der liefde, der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden van dezelfde gedaan worden. Wie is dat? Calvijn zegt dat het Gods engelen zijn, die de uitverkorenen van de Heere, die de Heere ziet zuchten over de gruwelen, zal sparen en bewaren de Heere weet ze te vinden. Zoals eens Lot door de engelen uit Sodom is uitgerukt, zo zullen ze ook door de Heer uitgerukt worden. Maar hoe grote achting we ook mogen hebben voor de reformator, meen ik toch dat we dit malen niet moeten volgen. Als we denken waarin die man met dat schrijvers inkoker gekleed was met het linnen. Met het hoge priesterlijke kleed. Wat gedragen werd op de hoge priester op die ene dag in het jaar. Op de grote verzoendag. Waarvan we lezen Leviticus 16. Waar we lezen over die grote verzoendag. Hij zal de heilige linnenrok aandoen. En een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn. En met een linnen gordel zal hij zich gorden. En met een linnen doek bedekken. Dit zijn de heilige klederen. En van we lezen als zijn het heilige der heiligen geweest is. Dat hij ze zal uitdoen. Ziet u dat deze man met dat schrijversinkoker een ambtelijk werk verricht. En een goddelijk werk verricht. Een verzoenend werk verricht. En een verlossend werk verricht. En ziet u dat. Het hier gaat, en het is natuurlijk een visioen, maar dat het heen wijst naar die hoge priester, die enige en die eeuwige hoge priester, Jezus Christus. Want een aardshoge priester heeft niet de macht om een teken aan te brengen op het hoofd van een mens. Maar die hemelse hoge priester wel. Hij is die volmaakte hoge priester. En hij zal moeten gaan door de straten van Jeruzalem en onder het volk. Om al diegenen die roepen en zuchten vanwege de gruwelen. Dat teken op de voorhoofden aan te brengen. Teken van zijn eigendom. Teken dat ze gespaard zal worden. Je hebt het misschien wel eens gezien in een bos. Als daar een nieuwe weg moet worden aangelegd. Ik kan me nog herinneren uit mijn jeugd. Dat door een stuk bossen een rondweg werd aangelegd. En een paar maanden ervoor door het bos zag je al die bomen getekend met een kruis. Die zouden moeten sneuvelen. Hier is het precies andersom. Alle zullen sneuvelen. Tenzij het teken gebracht is op het voorhoofd. Teken van de Zoon van God. Nadrukkelijk te onderscheiden van het teken van het beest. Daar las ik van de week ook nog over. Dat men bezig is met ontwikkeling en betalingsverkeer. En dat er chips in de toekomst aangebracht kunnen worden. Nu soms al gebeurd in bepaalde Scandinavische landen. Voorhoofd of op de rechterhand. Waarmee betaald kan worden, gescand kan worden. En betaald kan worden. Teken van het beest uit Openbaring. Maar hier het teken. Van Christus. En dan ziet u ook. Waar moesten die mannen met een verpletterd wapen. Halt houden bij het altaar. Bij die plaats der verzoening. En dan ziet u ook de reden. Dat diegenen die zuchten. En roepen over de gruwelen bewaard worden. Dat is niet vanwege hun roepen. Hun zuchten. Maar dat is vanwege het offer. Vanwege het altaar. Vanwege de verzoening. Vanwege dat werk. Van die borgen zalig maken. O, ziet u in gedachten. Hoe ze kwamen in de nacht dat hij verraden werd. Met hun verpletterende wapens en stokken en zwaarden. Om hem gevangen te nemen. Ziet u hem te gaan. Het waren er meer dan zes. Hij meegevoerd, maar hij sprak het. Indien gij dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. En zo werd hij gevoerd. Hij die hoge priester. Op die grote verzoendag. Waar hij het heilige der heiligen binnen is getreden. Om zijn bloed te storten. Waar zijn kleed hem werd uitgedaan en erover gedobbeld wordt. En hem met spotkleed werd aangedaan. O hij die hoge priester om zijn bloed te storten. Opdat daar die schrijversinkoker gevuld zou zijn. Met zijn gestorte bloed. Opdat het bloed door hem, door woord en geest, gehecht zou worden met die onuitwisbare inkt van zijn bloed. Op de voorhoofden van de zijnen die de Vader hem gegeven heeft. En waaraan zijn ze te kennen? Die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. O, is het niet een wonder dat deze zevende nog die zes vooruit gaat. Anders was het een verloren zaak. En ziet hoe dichtbij het is. Ze komen achter hem aan. De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Wel zeker. Zeer zeker. Want de Heere komt nooit te laat. Maar het is wel We zouden zeggen op het scherpst daarin van de snede. En daarom stierde Jezus die man met dat linnen, met die schrijvers inkoker. Hij heeft die macht. Hij alleen. Die zuchten en roepen vanwege de gruwelen te tekenen. Hij heeft de bevoegdheid. En waarom heeft hij die bevoegdheid? Wel omdat er staat. En de Heere, vers 4. En de Heere zeide tot hem. De Heere zeide tot hem. Ga door het midden van de stad. Door het midden van Jeruzalem. Een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen. Over al die gruwelen die in het midden dezelfde gedaan worden. Het gaat van God de Vader uit. De Zoon handelt in opdracht van zijn Vader. Die hem van eeuwigheid afgeroepen heeft. En tot dit werk verkoren heeft. Het is dus ook niet vanwege het zuchten en het roepen. Van het volk dat ze behouden worden. Het is vanwege het bloed van het lam. En het is vanwege God de Vader. Daar ligt de diepste oorzaak. Hoe komt het dat ze dat teken krijgen? Omdat ze roepen en zuchten, ja, in die weg. Op uw nood, schrijf, deed ik grote wonderen. In die weg staat in de catechisme dat de Heer zijn geest en zijn genade alleen wil geven. Aan hem die zonder ophouden hem daarom bidden, hem daarom danken. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En toch is dat niet de oorzaak. Die verdienende oorzaak ligt in het bloed van het lam. En dat is naar het welbehagen van God de Vader. Die zijn Zoon daartoe uitzet. En die zijn Zoon daartoe de volmacht geeft. En de opdracht geeft. En wie wordt er dan getekend? Het boek, die namen geschreven zijn. In dat boek. Waar Ezekiel 32 de Heer ervan spreekt tegen Ezekiel. En waar Jesaja van profeteert in Jesaja 4 vers 3. En het zal geschieden dat de overgebleven Sion en de overgebleven in Jeruzalem zal heilig geheten worden. Een iegelijk die geschreven is ten leven te Jeruzalem. Maar één bron door u alleen om het eeuwig welbehagen. We letten nogmaals op degene. Die riepen vanwege de gruwelen, waarom deden ze dat? Ze konden het niet uithouden te midden ervan. Wat was er een droefheid over, een heilige smart vanwege de Heere. Ze gevoelden ook, de Heere zal komen, ze voelden ook, het oordeel zal niet afgehouden worden. Ze hebben de eer des Heeren lief. Maar daar komt ook wat bij. Ze wisten ook van de schrik des Heeren. Ze riepen vanwege de eer des Heeren. Maar ze wisten ook van de schrik des Heeren. Omdat ze de Heeren in zijn heerlijkheid aanschouwd hadden. En het bracht hen op de knieën. Gena, o God. Gena. Hoor hoe een boeteling pleit. Ze gevoelen machteloosheid. Ze gevoelen onwaardigheid. Weet u, de schuld van land en volk en kerk krijgen die zuchters naar ze toe. Ik hoop dat u daar iets van kent. We kunnen spreken over de wereld, kunnen spreken over de kerk. Maar als we niet gevoelen dat de diepste oorzaak in het eigen hart ligt, zijn we niet op onze plaats voor God. Het oordeel begint bij zere huis. Maar degene die zalig worden leert, het oordeel begint in mijn eigen hart. Dan ligt alles van u onder het rechtvaardig oordeel van de Heer. Dan zouden de zonden van de hele wereld te vergeven zijn, maar niet uw zonde. En dan kunnen ze menen, de Heere hoort niet, en toch kunnen ze het zucht en steun niet laten, omdat het bij de Heere vandaan is. En door Gods geest gewerkt is, het zij de overbleven in Israël. Dit overblijfsel naar de verkiezing, En uw gebeden dringen door in het heiligdom. En het Heere stelt het oordeel er nog om uit. Om het straks nog thans te brengen. Totdat de laatste zal zijn toegebracht. Ga dan door het midden van de stad. Door het midden van Jeruzalem. Het teken, het teken op de voorhoofden der lieden die zuchten uitroepen over al de gruwelen die in het midden derzelfde gedaan worden. En wat een wonder dat Ezechiël nog mag zien hoe dat gebeurt. Dat die tekens worden aangebracht. De kanttekeningen merken daarbij op, het teken is niet lichamelijk zichtbaar of vleeselijk, maar geestelijk door de Heilige Geest. Het wordt aangebracht door woord en geest. Het is zichtbaar. Het wordt opgemerkt. Er wordt van geweten. Het wordt ondervonden. Het wordt gezien. Het komt aan het licht. En het is een zalig teken. Maar één stap erachteraan komen die zes anderen. Tegen wie de Heer zegt, ga door de stad achter en beslaat u die er over, schoon niet en spaart niet. Dood ouden, jongelingen, maagden, kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaakt aan niemand op de welke teken ze begint van mijn heiligdom. En ze begonnen van de oude mannen die voor het huis waren. De gruwelen. Wat zijn die gruwelen? Oh, we horen in onze dagen vaak bij bepaalde gruwelen, het is zo erg niet. Zullen we nooit vergeten, de Heere bepaalt wat die gruwelen zijn. Moeten we in het woord zijn, niet wat wij aanvaardbaar vinden. Wat wij nog goedkeuren. En de Heere spaart alleen diegenen die roepen vanwege die gruwelen. Niet dat een mens zegt, ik wil wel zalig worden, ik bid er wel eens voor. Nee, hoor nog eenmaal dat woord des Heeren, teken en teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitriepen over al die gruwelen. Wie zijn dat? Wie roepen er? Die Heeren heerlijkheid hebben moeten aanschouwen. Aardse machten loof de Heeren. Daar zongen we ervan. Heeren heerlijkheid, Jesaja. Johannes op Patmos, Paulus op weg naar Damascus, de scharen van 3000 ziel op Pinksterfeest. Wat moeten we doen? Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof, zere heerlijkheid, dan wordt God God. En dan leert u in het licht van zere heerlijkheid uzelf kennen. Dan blijft er niets van me over. Dan wordt het sterven. Maar onder dat sterven, door Gods geest gewerkt, dat roepen vanwege die gruwelen, vanwege zeer eer, maar ook dat roepen vanwege die schrik des Heren. Toen ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droeven missen. Maar riep de naam des Heren aan in al mijn nood. Als die man met het linnen schrijvers inkoker het teken niet zal zetten, zal het verloren zijn. Ondanks hun roep. Dan zullen die zes mannen zeker komen. En het oordeel zal rechtvaardig zijn. Het zal verloren zijn als de Heer in zijn heiligdom ze niet hoort. En ze kunnen vrezen dat de Heer ze niet hoort. Het kan zijn alsof de Heer zich verbergt en is weggegaan. O, dan kan het zijn dat u alleen nog maar de gruwelijkheid van uw eigen hart ziet. Dat al die afval misschien wel door mij komt. Kennen wij dat gebed? Hoort de Heere u roepen? Als u zere heerlijkheid nooit hebben aanschouwd, is daar die biddeloosheid. Dan wordt zeer een heerlijkheid door ons gewaar geworden. Dat kan niet anders meer. En dan kunt u menen dat er misschien vanavond al zuchters zijn die menen. Maar God hoort niet, overig is u toch niet. De Heer neigt het oor. Hij hoort het. En hij zal u niet vergeten. Er zal er niet één verloren gaan. Ze moeten wachten, die zes. Totdat die ander met dat linnen, dat schrijvers, inkokers zijn werk volbracht heeft. Lezen vers 11. En zie de man die met linnen bekleed was. Aan wiens lenden de inkoker was, bracht bescheid weder zeggende. Ik heb gedaan gelijk als gij mij geboden had. Ik bedoel teerbiedig. Maar zou hij zijn werk dan niet goed? Zou er dan voor hem één zucht verloren blijven? Eén roep vanuit de diepte, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. O, de zulken die dat roepen kennen, kunnen niet verloren gaan, omdat de Heere daarvoor instaat. En ze zullen niet verloren gaan. Ze hebben zeer de heerlijkheid aanschouwd. Ze kunnen het in de zonde niet meer uithouden. Ze hebben de Heer lief gekregen. Ze kunnen hem niet missen. Daar is die begeerte naar zijn verzoening door de Heer zelf gewerkt. En hij riep tot de man die met linnen bekleed was. Die de schrijvers inkoker aan zijn lend had. En de Heer zeide tot hem, ga door. Door het midden van de stad. En hij is nog werkzaam. Door Vriezenveen. Een teken, een teken. Op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al de gruwel die het midden gedaan worden. Hoort het. Hij zal komen. Indien hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal komen. Hij zal niet te laat komen. Geen seconde. Daar achter hem aankomen die anderen. En het oordeel is vreselijk. Maar die van hem zijn. Hen zal geen kwaad wedervaren. De Heere zal ze bewaken. Als de appel van het oog. We gaan eindigen. Met die ene vraag. Kent u dat teken? Is het op uw voorhoofd geschreven door hem. Amen. We willen met elkander zingen. Van Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden. Voor vijandsmachten vreselijk woeden. En hen beschermt het grootst gevaar. 17e psalm, 4e vers.
Thank you.
dankzegging. Ach Heere, het einde van deze dienst past het om uw heilig aangezicht te zoeken. Uw woord mag nog uitgaan, die bediening der verzoening, door welke gij, o als die man met een hoofdletter, dat linnen bekleed met dat schrijvers inkoker aan de gordel uw lenden, vermeden u door woord en geest tekent. Degene die roepen vanwege de gruwelen, te midden waarvan ze leven, in samenleving, kerk, eigen hart. Heren, ach, als u komt te ontdekken, als u brengt op de enige juiste plaats, dan ziet de mens alleen zijn eigen gruwelen nog maar. En ziet hij bij een ander geen zonde meer, maar al de zonde bij zichzelf, de voornaamste, de grootste der zondaren. O, dan die droefheid vanwege uw eer, dan die vrees vanwege uw gramschap. Dat u dat werken door die geest der genade en der gebeden, door die geest, Heere, waardoor u ontdekt en ontgrondt. Wilt u het werken dat u Friese veen, jongeren en anderen, uw heerlijkheid, eigen verdorvenheid en verlorenheid, moeten verstaan, maar niet anders kunnen dan op de knieën. O Heere, wilt u het werk? Wees met hen die in benauwdheid zuchten. Gij komt op uw tijd, op uw wijze. De duivel kan erop afkomen. Zou de Heere wel verlossing zenden? O Heere, wees dan genadig. En geef ook te verstaan dat het behoud van een zondaar, dat uw eer daar zo mee gemoeid is, dat een blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert, dat gij uw eigen woord vervult, dat al wie uw naam zal aanroepen, zalig zal worden. Heere, wilt u het werken, geef geen rust, te mogen weten, met Job te kunnen zeggen, ik zal hem zien en geen vreemde. Dank dat we elkander mochten ontmoeten. Och Heer, ook als vrienden van de gereformeerde Bijbelstichting, uit de verschillende kerken wellicht, brengt u ons nog veilig thuis, geeft ons nog een gezegende avond, goede nachtrust, bewaar voor het onverwachte en onverzoende dood, en doe ons toeleven naar de zondag toe. In uw huis te mogen verkeren, wat nog schenken. Uit enkel genade om Jezus wil en de vergeving onze zonden. Amen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, 7e vers. gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.